zeggen. Vooraf enkele mededelingen, gemeente. Eerst het overlijden van zuster Johanna Hendrika Blankenstein-Klop, gewoond hebbende aan de Aletta Jacobslaan 42, op de leeftijd van 74 jaar. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. Dan de tweede afkondiging kerkelijke huwelijksbevestiging van Marga Budding en Gerjan van Eck op 6 september, donderdag 6 september om 1 uur in ons kerkgebouw door dominee van der Zwaag. En de eerste afkondiging kerkelijke huwelijksbevestiging van Jeroen Marshall en Marian van Doorn op vrijdag 14 september om 14:30 in de Oude Kerk onder verantwoordelijkheid van onze kerkraad door dominee Boot. Dan kunnen deze week de contactorganen worden afgehaald in het kerkgebouw. De rondgang kerkelijk, de collectes zijn in deze dienst. In de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen, met name het diaconaten bij de uitgang, het bouwfonds. En wij lezen uit Gods woord, Psalm 84, Psalm 84 en uit het Nieuwe Testament, Lucas 12. Lucas 12, tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen aan het begin van deze eredienst gedenken het heengaan van zuster Blankenstein-Klop. En in de afgelopen week is ook overleden mevrouw Biesma Evendijk, echtgenote van de emeritus predikant van Amersfoort, dominee Biesma, en een zuster van zuster M. Evendijk die bij ons kerkt. Ik stel u voor, gemeente, dat wij ter herdenking van de gestorvenen nu staande zingen uit Psalm 42, eerste tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En dan ook het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die 's daags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 2 en 5, staande. Wij willen eerst luisteren in geloof en verootmoediging naar God spreken in zijn heilige wet. En vervolgens belijdend zingen uit Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Psalm 130 vers 2. Na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen eerst bidden om Gods zegen en voorbeden doen voor broeder Blankenstein en zijn kinderen en kleinkinderen en ook voor zuster Evendijk in verband met de sterfgevallen die ik zojuist heb genoemd. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, dat we daar wat van mogen verstaan. Van dat bij u is vergeving, dan weten we iets van de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Dan kennen we ook iets van de schuld van ons persoonlijke leven en de doorleving ervan. Van dat vluchten uit die ontdekking naar u de Heere toe. En van het wonder ook dat u dan niet met de deur van de hel openstaat, Maar dan dat u dan openbaart aan zo'n hart dat er inderdaad bij u vergeving thuis is. Zo staat het er eigenlijk in de grondtekst. Wat een wonder, Heere, dat u nu die God bent die een God van vergiffenis is. En dat niet omdat u de zonde door de vingers ziet, maar doordat u al in de stilte van de eeuwigheid het aanbod hebt gekregen en gevraagd van uw lieve Zoon, die met zijn leven is borg geworden voor al zijn volk. Heere, als we daaruit mogen bediend worden, dan krijgen we uw zondaarsliefde zo lief. En dan hebben we de Heer Jezus zo nodig. En dan is ons het onderwijs van de Heilige Geest zo dierbaar in ons hart en leven. Dan willen we daar graag ook uitzingen. In de verwondering, in de verootmoediging, ook in de verwachting van dat u blijft zoals u zich openbaart in uw woord. En dat als wij ook niet op onze plek zijn, we altijd weer tot u mogen leren vluchten om die nieuwe ervaring van uw vergeving te ontvangen. En wij bidden, Heere, of zo al uw volk en kinderen vernieuwd mogen worden naar het evenbeeld van uw lieve Zoon, zodat ze kinderen Gods mogen zijn en ook zo zouden leven. Daarin ligt uw eer en daarin ligt de zaligheid van de kerk en daarin ligt de bouw en de komst van uw koninkrijk. En als wij nog onbekeerd zijn, Heere, dat is toch een ernstige zaak en zo geldt het voor ons allen van huis uit. Wilt u ons daar dan aan ontdekken? Opdat we niet verloren zouden gaan, terecht, maar uit genade mochten zalig worden. We bidden voor de rouwdragende families, broeder Blankenstein, met zijn kinderen en kleinkinderen, en ook zuster Evendijk, nu een vrouw en moeder en oma is gestorven, zowel in de familie Blankenstein als ook in de familie Biesma. Heren, we gedenken deze families, dit smartelijke lijden ook dat mevrouw Biesma heeft door moeten maken en de verlossing door u, de Heren. We bidden, Heren, voor de betrokkenen, voor de familieleden die dankbaar zijn dat u uw werk hebt afgemaakt in beider leven, naar ze mogen geloven. En toch is er ook een lege plek die gevoeld zal worden. Heren, wees met allen die hun dierbaar zijn. In deze dagen waarin het allemaal nog zo vers is, maar ook straks als het leven weer zijn normale loop neemt, alsof er niets gebeurd is, terwijl er toch zulke ingrijpende dingen zijn voorgevallen. Wilt u zelf die lege plaats vervullen met uzelf, met uw tegenwoordigheid, met uw liefde, met de balsem uit de hemelse apotheek die u in geslagen wonden giet. We mogen ook dankbaar zijn voor het meeleven dat er is in de gemeente met deze families en ook met anderen. Heren, wij bidden van u of wij ook onder de indruk mogen zijn dat we het heden van de genade moeten gebruiken waarvoor u het bedoeld hebt. Dat we weten zullen op tijd of onze reis pas getekend is met uw voldaan om de laatste grens tussen leven en dood, tussen tijd en eeuwigheid te passeren. Dat is geen misschientje, Heren. Van u uit kan dat. Maar dat moet wel geloofd worden, ontvangen en beleefd en versterkt. Wilt u het zo werken voor het eerst en wilt u het zo versterken opnieuw? Wij bidden u, Heren, voor deze eredienst. Geef uw knecht ondersteuning. Wees met de koster en de organist. Gedenk ons allen hier in het kerkgebouw. Wilt u de harten openleggen onder de bediening van uw woord en dat we mochten weten uit de prediking hoe we staan tegenover u, hoe ver we op de weg zijn. En als wij nog niet op die weg zijn, Heren, of u ons daar dan op wilt brengen. Wij zijn dankbaar dat een groot aantal gijzelaars uit Afghanistan weer is vrijgekomen. Al is het moeilijk om te vernemen dat er een hoog losgeld moest worden betaald aan de Taliban. En wij bidden, Heren, dat dat geen verkeerde gevolgen zal hebben voor de toekomst. Wilt u harde harten die willen heersen over andere mensen op de manier van de dood verbreken en innemen door uw vrezen, uw godsvrezen. Zegen allen die noodzakelijk werk moeten doen op deze zondag, heren. Wat is dat fijn ook voor de mensen in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, ziekenhuizen, dat ze ook op zondag verzorgd worden. En mag er ook iets zijn van de blijdschap van de rustdag, juist ook op een zondag. En het personeel mag daar ook voor zorgen. Zegen allen die door de kerktelefoon met ons meeluisteren en zich hopelijk mee mogen verwonderen over uw evangelie. Heere, leg het evangelie open tot op het hart van u dat van eeuwigheid af bewogen is met uw volk. En leg ons hart voor het eerst en opnieuw daaronder open. En wil door het werk van uw geest de verbinding tot stand brengen in de Heere Jezus Christus. Heere, zegen de kinderen. De scholen gaan deze week weer beginnen. Zegen allen die leiding hebben te geven op scholen. Geef dat ze dat ook mogen doen vanuit de tegenwoordigheid en de ontmoeting met u. Wil zo toerusten. En geef, Heere, dat onze kinderen een goede kennis zullen opdoen, maar kennis ook gestempeld door de vrezen des Heren. Zegen studenten, mensen die de middelbare school hebben verlaten en misschien gaan studeren in een grote stad. Geef, Heere, dat dat mag zijn ook vanuit de keuze van het hart om u gehoorzaam te zijn op al uw wegen, ook in de wereld van de wetenschap. Wij danken u dat de synode geopend is, zoals het gegaan is afgelopen week, en dat we aan het werk mochten gaan. Geef daar ook uw zegen over. Heere, gedenk ons als kerken, leid ons door uw genade en ontfermt u zich over ons. Wij bidden het u, pleitend op de voorbeden en de dankzegging van uw lieve Zoon. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit Psalm 84. Psalm 84. Psalm 84, voor de opperzangmeester op de gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongen legt bij uw altaren, Heren der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelukzalig zijn ze die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadig. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welke harte gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moebesiënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En ook uit Lucas 12 lezen wij. Lucas 12, dat gedeelte wordt zo teer gesproken over Gods zorg over zijn volk, waarbij dan vogels ten voorbeeld worden gesteld. Uit Lucas 12 lezen wij de versen 4 tot en met 12. Lucas 12, de versen 4 tot en met 12. Woorden van de Heer Jezus zelf. Lucas 12, vers 4. En ik zeg u, mijn vrienden, vreest u niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wien gij vrezen zult. Vrees dien die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vrees dien. Worden niet 5 musjes verkocht voor 2 penninkjes, en niet één van die is voor God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En ik zeg u, een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des Mensen belijden voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, die zal het niet vergeven worden. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen zult of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal in u en zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Tot zover de lezing uit Gods dierbaar woord. Wij gaan nu zingen uit Psalm 84 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 84, de versen 4 en 5. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 4 en 5. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 84 en dan versen 2 en 3. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Dus straks na het amen van de prediking, Psalm 84, de versen 2 en 3. En dat is dan de berijming van de tekst voor de prediking. Die komt dus ook uit Psalm 84, vers 4. Tekst voor de prediking, Psalm 84, vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Geliefde gemeente, de vakantietijd is zo ongeveer beëindigd. Mensen keren weer terug naar hun eigen woning en naar hun eigen werk en dat is goed. Het kan heel goed zijn dat u op de vakantietijd en op uw vakantieplek veel gelopen hebt. Misschien hebt u wel een wandelende vakantie gehouden. Dat is gezond. Dat wordt tegenwoordig ook gepromoot. Beweging. En als je dan een groot traject gaat lopen, dan komt het wel op discipline aan. En zo kan het zijn dat wandelaars een lied aanheffen, waardoor ze wat in het ritme kunnen blijven, als ze met elkaar oplopen, ook samen in het ritme kunnen blijven. U kent misschien wel wat van die marsliederen, dat is misschien ook een groot woord voor u, maar van die versjes die je kunt zingen als je de paden ingaat en de lanen op. En nu hebben we uit Psalm 84, die heel bekende psalm, die mooie psalm die we ook graag zingen, een tekst gekozen. U zou Psalm 84 kunnen typeren ook als een marslied. Dat klinkt misschien iets te sportief. Het is in ieder geval een lied dat aangeheven werd als de mensen op weg waren naar het heiligdom in Jeruzalem. En dan zitten er twee kanten aan. Aan de ene kant, als je dan je opmaakt om naar de kerk te gaan, hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen, dan openbaar je eigenlijk wat er geestelijk in je hart is. Maar we horen ook dat hoe dichter ze bij dat altaar komen in Jeruzalem, dat er ook schroom komt. Kan ik wel voor God verschijnen? En wat is het dan belangrijk dat ook anderen in dat lied je bijvallen, zodat je moed mag vatten om toch door te gaan en zelfs te zeggen, ik zal spoedig verschijnen voor God in Sion. Herkent u dat ook in uw eigen leven? Aan de ene kant dat verlangen om de Heere te ontmoeten als we genade mogen kennen, maar aan de andere kant ook die schroom, kan ik wel voor hem verschijnen? Hoe zal ik God aantreffen? Wie ben ik voor de Heere? Maar dan toch moed vatten uit het altaar dat bij de Heere is en dat bij de Heere functioneert, zoals we gezongen hebben na de wet. Maar bij u is vergeving. Een reislied dus, niet maar voor de vakantietijd, maar voor die pelgrimstocht die Gods kinderen maken op de weg naar het heiligdom dat boven is. En we hopen dan daarin bemoedigd te worden, persoonlijk en ook gezamenlijk. Ik heb in deze vakantietijd 4 psalmen bepreekt. Het zal voorlopig de laatste zijn. We hopen dan bij gezondheid de serie uit Esther weer op te pakken komende tijd. Maar vandaag dus nog 1 psalm. Ik schrijf erboven als thema, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. 3 gedachten. In de eerste plaats, de vogeltjes genoemd. In de tweede plaats, de schuilplaats benoemd. Altaar, hè? Dat is typisch dat die schuilplaats altaar heet. En in de derde plaats, de Heere geroemd. Mijn Koning en mijn God. Ik herhaal, zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De vogeltjes genoemd. De schuilplaats benoemd. En in de derde plaats de Heere geroemd. Het is u misschien niet ontgaan, gemeente, dat hier boven de psalm staat voor de kinderen van Korach. Nou, als u bijbels bent groot geworden, dan weet u dat Korach, Datan en Abiram, dus die voorvader van die kinderen van Korach, op een bepaald moment tegen het wettige gezag van de Heere zijn opgestaan, zo heftig, dat God in zijn heilige toorn hen levend heeft begraven. En nu worden de nakomelingen van deze Korach tempelzangers. Prachtige trek. En dan mogen zij juist het lied op de lippen leggen van al die pelgrims naar Jeruzalem toe. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangers. Korach, het kon eigenlijk niet meer voor hem. Wie zijn we toch eigenlijk? Opstandelingen tegen de Heer. Maar vanuit de grootheid en de goedheid van God mogen dan juist de nakomelingen van deze revolutionair zangers worden in de tempel en dan juist bezingen dat er voor zulke mensen nou plaats is bij deze Heer. En zo zien we ze dan bijvoorbeeld op een grote verzoendag in grote drommen optrekken uit het land richting de hoofdstad Jeruzalem. Het kon best zijn dat je als boer helemaal in het noorden van Israël woonde, maar dat je eenmaal per jaar toch huis en haard achterliet en je opmaakte om op te gaan naar de ontmoeting met de Heere in Jeruzalem. Wat fijn dan dat kinderen van Korach dit lied hebben gedicht. Want dichterbij komend bij die ontmoeting met de heilige God, dan kan het wel eens zo zijn dat de mens moet zeggen, kan dat wel voor mij? Mag ik wel verschijnen voor God in Sion? Want dat is toch de heilige plaats van de Heere en ik ben zo'n onheilige zondaar. En dan worden nou die twee vogeltjes die in onze tekst worden genoemd, tot een voorbeeld en zelfs tot een bemoediging van de pelgrim om bij God thuis te mogen komen. Dan worden het binnenvliegen van die mus en die zwaluw in het heiligdom bij de Heere juist een aanwijzing dat er plaats is bij God, ook voor iemand die misschien fladdert als een vogeltje en denkt, ik havik, ik ben geen duif, maar een havik, zou er voor mij ooit plaats zijn bij deze God. De vogeltjes die genoemd worden, het zijn schepsels van God uiteraard. Maar het zijn geen vogeltjes, jongens en meisjes, die je in een kooi zou stoppen, nietwaar? Misschien hebben jullie, of je vader, of je opa, wel een volière in de tuin. Dan moet je straks onder de koffie maar eens gaan kijken welke mooie parkieten, of paradijsvogels, laat ik nou eens iets groots noemen, in die kooi zitten van je opa. Moet je straks maar eens kijken. Weet je wat je daar nooit in die kooi zult aantreffen? Dat er musjes in zitten. Of dat er zwaluwen in de kooi van je opa zitten. Want ja, dat zijn toch geen vogels waar je onder de koffie naar gaat kijken. Als je een musje in de tuin ziet hippen, hoewel tegenwoordig schijnen ze wel onder een zekere bescherming te vallen. Als je een musje in de tuin ziet hippen, dan zeg je niet, hé, maar kijk eens een mus. Een zwaluw. Prachtig als je die ziet vliegen in de lucht, hoog in de lucht of laag over de grond. Maar het zijn eigenlijk een beetje de boerenjongens onder de vogels. We zouden deze vogels nooit paradijsvogels noemen. En juist deze vogeltjes worden nou in onze tekst genoemd. En als die pelgrims dan richting de tempel komen en er bijna zijn, dan worden die vogeltjes nou een bemoediging voor hen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, en legt de zwaluw haar jongen neer in het kunstig nest bij uw altaar. Het zijn ook geen zangvogels, die vogeltjes die hier genoemd worden. Ze chilpen maar wat of ze piepen maar wat. Als je in een bos bent en je hoort een mooie vogel zingen, dan zeg je, hoor eens. Of als je 's morgens vroeg de merels hoort zingen in het voorjaar. Dat kan een muziek in je oren zijn. Maar deze beestjes, ach. Dat was in de Bijbelse tijd ook al zo, gemeente. Daarom heb ik er u ook bijgelezen. Lucas 12. Die mussen, deze vogels, die werden in de tijd van de Heer Jezus op grote schaal gevangen. Het was een soort volksvoedsel voor de armen. Ze waren op de markt eigenlijk niks waard. U kunt dat lezen in Matteüs. Ik heb dan gekozen uit Lucas. In Matteüs 10 zegt de Heer Jezus: worden niet twee musjes voor één penning verkocht? Nou, dat was weinig geld. Maar in Lucas 12, daar kun je er 5 kopen voor 2 penningen. Dus dat is het dubbele bedrag. Maar dan krijg je 1 musje gratis erbij. Zo weinig waren ze waard. Zo weinig waren ze waard. Nou, en al voelt u, al voel jij, al voel ik me nou misschien als dat musje waar je niet voor hoeft te betalen. Dat 5e musje, weet je wel, wat Jezus hier bedoelt. Dan moet het wonder toch groot worden. Dat er nou bij dat altaar geen paradijsvogels welkom zijn. Maar dat zulke mussen en zulke zwaluwen nu daar hun nest mogen bouwen. En als die boer uit het hoge noorden van Israël op de grote verzoendag bijna bij de tempel is, dan ziet hij het gebeuren dat die zwaluwen en die musjes in en uitvliegen in het heiligdom van de Heer. En dan zegt de zaligmaker in Lucas 12, en daarom heb ik er u ook uitgelezen, en niet één van die is voor God vergeten. Dus al zou je dat 5e musje zijn dat je er gratis bij krijgt, dan zegt de Heer Jezus ook van zo'n waardeloze vogel, en niet één van die is voor God vergeten. De voorzienigheid gaat ook over de mussen, ook als ze van dak vallen. De voorzienigheid Gods gaat over je haren, over je leven, over de kleinste dingen in je leven, over de grote dingen in je leven. Hij waakt over zijn volk. Hij waakt over hun lichaam. Hij waakt over hun ziel. En als je dan tegenstand krijgt in de wereld, en dat krijgen die pelgrims naar Sion, zit daar maar niet over in. Net na de reformatie zijn mensen met huid en haar verbrand. Op een brandstapel. En ze gingen zingend naar de hemel. Hoe is het mogelijk, mensen? Hoe is het mogelijk? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Nou, dat is nou eigenlijk de toepassing van Lucas 12. En eigenlijk de nieuwtestamentische inhoud van Psalm 84. Zelfs de mus en de zwaluw, die vogeltjes die je niet in een volière stopt, die vallen nou onder de tere zorg van de Heer. En zo troost de Heer Jezus in Lucas 12 zijn discipelen. Als ze de haat van de wereld zullen ondervinden. Want ze worden gezonden om dat evangelie van het altaar waar een zondaar welkom is te verkondigen in de wereld. Jullie gaan de mussen zeer ver te boven. Zo staan ze onder Gods bescherming. Heerlijk als u zich daarin mag verwonderen, kinderen van God. Moe gestreden misschien. Of geschokt in de afgelopen week door een sterfgeval. Of door dat bericht van ernstige ziekte. En natuurlijk zijn dat dingen die gebeuren ook onder Gods toelating. Waar wij geen bevredigend antwoord op kunnen geven met ons verstand. Maar wat zou het groot zijn. Als u gaandeweg naar dat altaar van de Heere toe op Golgotha mocht vrede vinden voor uw hart. Ook op onbeantwoorde vragen voor uw verstand. Al de haren van uw hoofd zijn geteld. En jullie gaan nog veel meer de zorg van de Vader over de musjes te boven. Want jullie zijn Gods kinderen. Vrees dan niet, zegt de Heer Jezus in Lucas 12. Gij gaat vele musjes te boven. Zo heeft de Heere dus oog en hart voor Gods kind. Ieder persoon, dat is het mooie ook van die pelgrimstocht. Hè? Ik zei het al in de inleiding, ze gaan persoonlijk. Maar de stoet zwelt aan. Hoe dichter ze bij de Jeruzalem komen, hoe meer mensen er komen. En wat is het dan heerlijk om gezamenlijk te mogen zingen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast, spoedig, snel voor God verschijnen. Ook als ik niet durf, de Heere blijft trekken met de kracht van zijn liefde. Nou, gemeente, van dat wonder zag de dichter van Psalm 84 al iets. Wanneer hij door omstandigheden ver weg is van het heiligdom, niet alleen maar qua kilometers, maar ook geestelijk, en zijn moedeloosheid zijn hart overweldigt misschien, dat hij nooit meer terug zal kunnen komen bij God, dat hij nooit meer in de ontmoeting met de Heere zal staan, dan ziet hij die mus en die zwaluw over de muur vliegen. En dan wordt dat een bemoediging voor zijn geestelijk leven. Die mussen die mogen zich te goed doen aan de resten die van het spijsoffer vallen. En die ongebruikt op de grond liggen. En die zwaluwen, jongens en meisjes, als je die als de zomer komt door de tuin ziet scheren. Die happen zo de vliegjes op. Die waren er natuurlijk in de tempel overvloedig bij dat bloed van offerdieren. Nou, die zwaluwen die konden zich daar ook te goed doen aan al dat, die vliegen en die muggen die daar waren. Ze hapten ze zo uit de lucht. Dus voor deze dieren was er voedsel genoeg. Zelfs zoveel onderhoud, dat ze hun nestjes bouwden, misschien onder een dakgoot. Ik heb dat vroeger in Friesland vaak gezien, als we daar logeerden. Dat je dan onder de dakgoot de zwaluwennesten zag. Prachtig kunstwerk. Misschien durfden ze zelfs wel op het altaar hun nestjes te bouwen. Dat werd natuurlijk heet als er een vuur gestookt werd. Of onder de richel van een of ander bijgebouw of de dakgoot van de tempel. In ieder geval, ze waren er. Ze konden er leven. En niemand stuurde ze er weg. En dan vind ik het ook zo bijzonder dat dan in Psalm 84 die schuilplaats getypeerd wordt als altaar. Dat zet de pelgrim in de eerste plaats als zondaar neer. Vandaar die aarzeling. Kan ik wel voor God verschijnen? Vandaar ook het wonder dat die kinderen van Korach met zo'n vreselijke voorgeschiedenis tempelzangers mogen zijn. Maar dan ben ik meteen ook al bij de ruimte in dat altaar. Want ze mochten als kinderen van Korach dan toch maar voorzangers zijn. Bij de Heere is vergeving. Er is plaats bij deze God. En als dat dan voor die waardeloze vogeltjes kan, dan krijgt hij hoop dat het ook voor hem kan. Dat hij niet voor altijd een vergeten pelgrim hoeft te blijven, maar dat hij zal verschijnen voor God in Sion. Hij komt thuis. Hij heeft natuurlijk het woord van de Heer Jezus uit Lucas 12 nog niet gehoord, maar hij mocht juist in het naderen tot de Heere als een arme zondaar ervaren dat hij de mussen ver te boven ging. Nou, gemeente, zo heeft de Heere Jezus in zijn tijd ook uit de natuur vaak voorbeelden gebruikt om dat genadewerk van zijn Vader heel dicht bij de mensen te brengen. En zo wil de Heere ons vanmorgen ook in de mus en de zwaluw bij het heiligdom laten zien dat er nou bij deze heilige God, tegen wie we gezondigd hebben, en bij wie we in de schuld staan, van hem uit plaats is, schuilplaats is, waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Ook voor mensen als u en jij en ik, die geen haviken zijn, of ja, misschien een havik in de verkeerde zin, hè, dat we de ander doodpikken. Die geen paradijsvogels zijn. Die onbekende vogeltjes zijn als musjes en zwaluwen, waarvan er 13 in een dozijn gaan. Waardeloos in onszelf. Ja, als de Heere ons ontdekt aan wie we zijn in onszelf, dan is dat de ervaring. Maar als de Heere nou die mus en de zwaluw tot een voorbeeld stelt, in hun kleinheid, in hun alledaagsheid, in hun onopvallendheid, in hun waardeloosheid, in hun naamloosheid. En dat hij ze toch kent. En dat ze toch bij hem welkom zijn. En dat hij ze niet wegjaagt, zelfs niet van de plaats van het altaar, waar volgens de heilige regels van Mozes er kosher, laat ik het zo maar zeggen, geofferd moest worden. Precies volgens de reinheidswetten van Mozes. Dan mochten die vogels er toch zijn. Nou, dan kan het ook voor de grootste van de zondaren, gemeente. Dat is het wonder uit deze psalm. En dat mag doorklinken in de toelichting van de Heere Jezus in Lucas 12. U, jij, die geen naam hebt. U, jij, die geen klinkende naam of positie hebt. U, jij, die er juist in het naderen naar de Heere afkomt als vijand van de genade in uzelf. U, jij, die misschien uiterlijk niet toonbaar bent, hè? Een paradijsvogel, nou, die, daar pronk je mee. Maar een musje of een zwaluw, niet mooi van uiterlijk en geestelijk ook niet mooi bent van binnen. Mensen zoals we zijn van nature, die op de markt van de wereld worden doorgedraaid. Laat ik het blijvend in het beeld maar zo mogen zeggen. Waardeloos, schuldig, verdoemelijk. Daar heeft God nou een plaats voor. Bij het altaar. Eigenlijk is dat zijn hart. Eigenlijk is dat zijn hart, gemeente. Daar heeft God nou een plaats voor. Bent u daarachter gekomen, gemeente? Als je daarachter komt, dan raak je ondersteboven van. Dat dat nou zo is. Uit mij is er nooit meer een weg naar de Heere toe. Die heb ik zelf in het nachtslot gesmeten. Maar nu is er van deze God uit een weg naar mijn leven en naar mijn hart toe. Ze zijn bij hem welkom. Dat ontdekken ze juist als ze de toevlucht nemen tot de Heer. Uitgenodigd door de koorzang van de Korachieten. Het kan zelfs de mus. Let op dat woord, hè, waarmee de tekst begint. Zelfs de mus. Die Korachieten zijn ook verwonderd. Daar lezen ze zelf ook uit. Zelfs de mus. Er staat nooit een woord te veel in het woord van God. En dan kan het, als het voor de mus kan, een huis, een nest voor de zwaluw, dan kan het ook voor mij. Bij uw altaar, dat is aan Gods hart. Dat is in de tere tegenwoordigheid van de Heer. Gemeente, zo openbaart zich de Heer hier. 5 hoofdletters, dat is de Vader van de Heer Jezus. En zo openbaart de Heer Jezus Christus zich in Lucas 12 aan zijn discipelen. Als je dan ook alles tegen hebt. En als je ook nog de mensen tegenkrijgt, omdat je een burger van het Koninkrijk der Hemelen geworden bent en wilt zijn ook in de uitleving. Vrees dan die niet. Maar vrees maar de Heere. En dat vrezen, jongens en meisjes, dat moet je niet verkeerd opvatten. Dat vrezen, dat is niet bang zijn. Ja, weet je, dat is bang zijn om zonde te doen. Vrezen, de Heere vrezen, dat is bang zijn om zonde te doen. Bang zijn dat de Heere weggaat. Vrezen des Heeren. Dat is, Heere, ga niet weg, want ik hou zo van u. Heere, houdt u mij vast, want als ik u moet missen, dan mis ik alles. Dat is de vrezen des Heeren. Daarom staat er ook zo mooi in Psalm 84. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Heere, als ik maar binnen mag zijn, laat mij dan maar aan de drempel staan. Dat staat er eigenlijk. Drempelvrezen. Drempelvrees. Dat is niet angst om naar binnen te gaan, maar dat is het besef, Heren, ik kan niet helemaal vooraan staan. Want wie ben ik voor u? Maar ik kan u toch niet missen. Laat u mij dan maar bij de drempel staan. Niet buiten, maar binnen. Dat is het leven dat de Heren werkt door zijn woord en geest. En het wonder is dan ook in dit tempelgebouw op de aarde, gemeente, dat geen priester ze weg kan jagen. De deuren werden 's avonds gesloten, maar geen priester, geen leviet, geen tempelganger, geen zware gesloten deur die met sloten beveiligd was, die kon die vogeltjes tegenhouden. Ze waren welkom. Nou, gemeente, als nou zelfs God een plaatsje heeft bij zijn hart, bij zijn altaar, in zijn schuilplaats, zou dat dan voor u niet kunnen, u die er nog buiten staat? Zou dat dan voor jou niet kunnen? Jij die misschien denkt van, nog eventjes, dan ben ik 18 jaar en dan zeg ik dag met mijn handje, ik moet er helemaal niks meer van hebben. Oh, Mensen vallen tegen. Maar God valt nooit tegen mensen. Denk er goed aan. En in de wereld kom je om. Het lijkt wat in de wereld. Als je nog niet geproefd hebt hoe goed het is in die schuilplaats bij de Heer. Maar vergis je niet. Staar je niet blind op het klatergoud van de wereld. Maar hoor dit woord van de Heer. Die zelfs musjes, zwaluwen, die onbetekenende mensen in eigen ogen wil thuisbrengen als kinderen Gods. In de schuilplaats bij de Heer. Daar zegt iemand, ik kan me beter voorstellen dat God zich ontfermt over die onschuldige diertjes. Die zijn niet in zonde gevallen. Ja, die zijn wel meegesleurd door de zondeval, maar die hebben niet persoonlijk schuld aan de zondeval. Dan dat God zich ontfermt over mij. Ik kan die reactie me voorstellen, gemeente. Want mijn leven is boordevol verkeerde dingen. Mijn leven kent schuld, persoonlijke schuld. En zo kan het ook na ontvangen genade zijn dat je je afvraagt, zou het wel met mij waar zijn? Is het wel voor mij? Want wie ben ik toch voor de Heere? Ook nadat hij me zo beweldadigd heeft. Dat is nooit verkeerd om je dat af te vragen, gemeente. Want dan kom je altijd weer mee bij de Heere uit. Voor zijn aangezicht bij het altaar. En wie van Gods kinderen die twijfelt nooit aan zulke dingen? Wie heeft er nooit aanvechtingen, bestrijdingen van de duivel? En dan kan het toch, omdat die vogeltjes, omdat die schuilplaats hier genoemd wordt, altaar. Kan maar niet zo. Nee, het is geen goedkope genade. Het is dure genade. Gekocht met de liefde Gods. Gekocht door de liefde van de Heer Jezus. Het is dure genade. Die schuilplaats heet altaar. Het altaar is de schuilplaats. En daar vloeiden jongens en meisjes dagelijks het bloed van het lam. Precies volgens de regels van Mozes, 's ochtends en 's avonds. Daar ligt het geheim. Daar ligt het geheim. Dat het kan, dat het mag en dat het moet. En die zwaluwen en die musjes, misschien zie je het wel voor je. Kijk straks eens in je kinderbijbel of er misschien een plaat zit. De plaat is van het brandofferaltaar in de tempel. Kan in het Oude Testament staan, Leviticus. Maar het kan ook in het Nieuwe Testament. En dan moet je eens goed kijken, jongens en meisjes, of je misschien op die plaat ook een vogeltje ziet. Een musje. Of een zwaluw. Dan zou dat een heel mooi plaatje zijn bij deze tekst. En ze doen zich te goed aan alles wat ongebruikt op de grond valt. Van de kruimels van het altaar leven ze. Maar nou gaan wij ook, kinderen van de Heere, die bekende vogeltjes, mijlen ver, een eeuwigheid te boven. U voelt het al aankomen, hoop ik. Dat brandofferaltaar, dat is er niet meer. Maar dat brandofferaltaar hoeft er ook niet meer te zijn. Want dat brandofferaltaar, dat is vervuld op de kruisheuvel Golgotha. Daar werd een ruw houten kruis opgericht. En daar werd het lam van God aan bevestigd. En hij zei, Vader, slaat u mij er maar aan. En hij gaf zijn eigen bloed, zijn dierbare, kostbare, dure bloed. Dat betekent dierbaar, geliefd. En daar leven nu die vogeltjes, die kinderen Gods van. Die vluchten naar het offer. Die leven van dat kruis. Die leven door dat volbrachte offer. Want dan verstaan ze, als dat bloed gaat vloeien in hun hart, dat het handschrift van hun zonde is gehecht aan het vloekhout van het kruis. En als de duivel dan zegt, ja, maar kijk eens wie jij bent. Ga maar niet met die lelijke Satan in gesprek, want dan verlies je het. Maar wijs maar, met deze lofzang misschien, of met het woord van Jezus, vrees de mensen niet, vrees de duivel ook niet, maar vrees God. Wijs dan maar op het volkomen offer van die lieve borg. Het is volbracht. Kijk mensen, en als je daaruit bediend wordt, dan wil je dan graag je nestje bouwen. Hoe moet je dat verstaan? Dan wil je graag je kinderen meenemen. Dan wil je graag je catechisanten meenemen. Dan wil je graag je gemeente meenemen.
Want daar is leven. Voor tijd en eeuwigheid. Voor dit geslacht en het komende geslacht. Daar moet je uit leven. Daar kun je uit leven. En daar mag je uit leven. En als je daar uit weigert te leven, ja mensen, dan kom je straks ook om. Hoe dierbaar is u dit altaar, gemeente? Hoe dierbaar is u deze borg? Is hij voor u al kostbaar geworden? Noodzakelijk. Mag u schuilen met heel je leven, ook met je zonden, ook met je goede dingen, maar die komen bij God vandaan. Met je schuld, met je litteken. Met je gebrek, met je haat, met je verlangen om in het geloof te staan, mag je schuilen in deze schuilplaats, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is nu wat in het levende geloof wordt geleerd. En als u misschien net op de weg bent en het nog niet durft te zeggen, doe dan maar net als deze pelgrim. In die wandeltocht naar het altaar toe, zingend wat hij moet, zelfs de mus. Zelfs de zwaluw, een nest, een huis bij u. O gemeente, dan verstaan we wat met al Gods kinderen. Dat ene, één ding. Het is niet veel en tegelijk is alles. Alles wat ook alle andere dingen bepaalt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen. In het huis van de Heere. Om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te doorzoeken. Dat betekent niet natuurlijk dat je altijd maar in de kerk zit, maar dat je uit de gemeenschap van deze Here leeft en zo je werk doet, zo vrij bent en zo de ziekte onder ogen ziet en zo je toekomst tegemoet leeft. Zelfs de mus, zelfs de zwaluw, een nest voor zich en voor haar jongen. Bij u staat er, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Dat is het derde punt, gemeente. Daar wordt eigenlijk die God geroemd. Ja, als dat nou staat in de tekst, Heere der Heerscharen. Dat betekent, heerscharen, dat God eigenlijk de baas is, laat ik het maar gewoon eenvoudig voor onze jongens zeggen. God is de baas over alle machten en krachten in de wereld. Ook die tegen hem ingaan, en dat is een stuk zonde waar wij deel aan hebben. Maar uiteindelijk staat God toch boven. Hij is de allerhoogste. Ja, dan kunt u wel eens zeggen, ja, maar dat is zo ver weg, hè. En als ik dan moeite heb met Gods lijn in mijn leven, als ik dan moeite heb met Gods weg die Hij met mij gaat, met die ziekte, met die onbeantwoorde vraag, met die gebroken relatie, nou vult u uw eigen vragen maar in en tegenwoordig moet de mens voor zichzelf opkomen, dus je hoort nogal eens wat. Waarom dit en waarom dat? Die allerhoogste, als die nou die allerhoogste is, waarom grijpt hij dan niet in? Als God dan liefde is, waarom gebeurt er dan zoveel ellende? Als God dan almachtig is, waarom kan de duivel dan zomaar zijn gang gaan? Ho, 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 mensen, ho, ho, ho. Want er staat nog wat meer. Heere der Heerscharen, dat is die hoge en die heilige, maar die komt ook heel dichtbij, want er staat Heere met 5 hoofdletters. En daarvoor moet je nou bij dat altaar zijn. Want daar wordt het mijn koning en mijn God. Verstaat u dat? Laten we er alsjeblieft voor oppassen, gemeente, dat we met de vuist naar het hemelhof staan. We hebben het recht er niet toe. Maar dat we op de knieën geestelijk gesproken mogen vluchten naar die machtige, allerhoogste Heer, die in het altaar zo dichtbij komt, dat het geloof nou mag mijnen, hè? Je toe-eigenen wat in Christus is, staat er zo mooi in het doopformulier en in het avondmaalformulier op grond van de schrift, dat je daar dan leert zeggen, als je schuilt bij dat altaar, mijn koning en mijn God. Mag u het verstaan? Mag u het overnemen? Kun jij er vanmorgen amen op zeggen, jonge mens? Oh, er waren in de tijd van Psalm 84 en in de tijd van de Heere Jezus ook heel waardevolle vogels. Die nestelden niet bij het altaar in de tempel. Dat vonden ze veel te benauwd en veel te bekrompen. Nota bene bij die God van Israël. Die grote vogels die zochten het hogerop op een bergtop. Een adelaar op een bergtop in de woestenij van Juda. Zo is het vandaag nog. Ook in de kerk zijn er mensen die zeggen: als zondaar schuilen bij het altaar? Nee, ik ben toch een paradijsvogel. Ik zoek het in het hoge nest van mijn eigen trots, mijn eigen eer, mijn eigen weg, mijn eigen prestatie. En als je de wind mee hebt naar boven. Maar beste mensen, die nesten zijn als het erop aankomt niet veilig. En als je dat te laat ontdekt, dan is het ook voor eeuwig te laat. Want je hebt daar op dat hoge nest misschien wel voedsel voor je maag, maar je hebt daar geen voedsel voor je ziel. Dan heb je nog nooit gegeten van het brood des levens. En daarom is het geen schuilplaats. Fladdert u nog rond? Fladder jij nog rond, ver weg bij God vandaan? Zoek je de rust? Van harte gegund. Zoek het niet verkeerd. Zoek het niet verkeerd. Maar zoek het bij die Heere der Heerscharen. Die machtige God die, ondanks dat we hem verlaten hebben, toch nog de regie over de samenleving houdt. Ook al gebeurt er nog zoveel tegen zijn heilige wil in. En zoek het dan bij de plek waar de Heere u wil en kan en zal ontmoeten. In de schuilplaats bij het altaar van Golgotha. Dat is de veiligste plek. En daar leer je nou dat mijne van het geloof. Dat je mag zeggen: mijn koning en mijn God. Kijk gemeente, dan komt die hoge en heilige God zo dichtbij. Dat hij u zelf toestemming geeft om van hem te zeggen: van mij. Ja, dat kan natuurlijk ook heel brutaal zijn, hè? Maar dat leer je hier af. Hier durf je het niet te laten in de zekerheid van het geloof. Doordat hij je vrijmoedigheid geeft om te zeggen: mijn koning en mijn God. Dan worden de namen van God geroemd. Dan wordt de Heere geprezen op kosten van de Heere Jezus. Jezus zei in de bergreden: de vossen hebben holen en de vogels der hemelen hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. Dat deed hij. Opdat er nou plaats zou zijn voor mensen. In de naam van deze God. Wat een wonder, gemeente. Wat een wonder. En natuurlijk lopen er barsten en scheuren door ons leven. En blijven er onbegrepen vragen, levensvragen, die ons heel na aan het hart kunnen liggen. Maar hoe verder van deze schuilplaats, hoe meer je dat bespringt en je komt er niet uit. Maar hoe dichter je nou vlucht naar de Heer. En hij wil je dicht aan zijn hart hebben. Nee, daar zijn alle levensvragen niet beantwoord voor je verstand. Zodat je zegt: oh, zit het zo? Maar dan leer je dat met je hart zeggen. En met je mond en ook met je leven. Toch mijn God. Toch mijn koning. Hij zegt het voor. En u mag het nazeggen. Gelukkig die mens die dat mag zien. Die dat mag geloven. Ook al kan hij zich het misschien nog niet ten volle toe-eigenen. Er is ook zoveel te ontvangen van de Heer. Ook al zijn die altaren soms voor hem nog wel eens wat ver af. Maar die heeft toch hoop en verwachting. Die heeft steun in die Heer. En een kenmerk daarvan is dat je altijd maar weer vlucht naar Gods altaar. Dan krijgt die tekst ook een heel iets persoonlijks. Elke psalm heeft natuurlijk iets heel persoonlijks. Dat je mag zingen vanuit de ontmoeting, vanuit de beleving. Dan kun je uiteindelijk alles aan. Niet in je eigen kracht, maar omdat het waar is. Mijn koning en mijn God. Welgelukzalig de mens. Welgelukzalig het volk. In wier hart de gebaande wegen zijn. Die in uw huis wonen. Ze prijzen u altijd door. Amen. Wie is de auto 35 RGDZ, een Volvo, die bij de helling bij de Rabobank staat geparkeerd? Ik herhaal, 35 RGDZ, een Volvo. Die moet zich even verstaan met de koster. Er is een onaangename verrassing. Niemand? Gelukkig, er is ingebroken in deze auto. Zullen wij de Heere danken en bidden? Heere, wat een wonder dat het woord open mag gaan, ook in het hart van het Oude Testament, tot op het diepe geheim dat gij geopenbaard hebt in deze wereld. Dat er bij u een schuilplaats is. Wonderlijk. Zo bent u, Heere. En zo hebt u het altaar geopenbaard. In de tempel, in het oude verbond. En heel bijzonder aan Golgotha's kruis. En elke woordbediening in uw huis mag ook dat geheim doorgeven. Dat er plaats is voor een grote zondaar bij u de Heere. En wie zo de toevlucht mag nemen tot u, die ontdekt dat u de heilige en de reinigende God bent, op kosten van de Heer Jezus Christus en zijn offer. En we bidden, Heere, of u dat ook steeds maar wilt uitwerken in het hart en leven van die u vrezen. We bidden voor al uw kinderen die mogen staan in het leven van het geloof, in de verzekerheid van het geloof, of in het toevluchtnemende geloof, maar toch die genade mogen kennen waardoor ze losgemaakt zijn en aan uw kant gezet. Heere, wilt u dat ook bevestigen en ook een groeien geven in de genade en in de kennis van deze borg. En wilt u anderen nog op de weg brengen, Heere. Er zijn ook mensen die schuchter zijn en die denken, zou het voor mij wel mogen? Zou het voor mij wel kunnen? Laat ze toch ook mogen denken aan dat beeld van die vogeltjes die u in het Oude en in het Nieuwe Testament noemt, als een voorbeeld dat heel dichtbij komt, om tot de Heere te leren vluchten. Zegen onze jonge mensen, en dat de keuze van het geloof ook al jong in het hart gewerkt mag worden. Wij bidden voor de trouwlustige stelletjes die we hebben afgekondigd, voor het eerst of opnieuw. Wees met ze, Heere. Geef ze een fijne, gezegende dag als het zover is. En vooral ook uw zegen over het huwelijksleven. En dat hun leven persoonlijk en gezamenlijk ook gestempeld mag worden door de vrezen van uw naam. Gedenk ons verder deze zondag, Heren. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Wil ons als kerkraad maar bij zijn in ons vergaderen. Het catechese-team in het regelen van alle dingen die geregeld moeten worden om straks de catechisaties weer te kunnen houden, de verenigingen die gaan beginnen, alle aspecten van het gemeentelijke werk. Heren, geef ons moed en kracht, maar ook zegen en wasdom in de genade als wij deze middelen zullen gebruiken om bezig te zijn in uw dienst. We bidden voor hen die niet naar de kerk meer kunnen komen vanwege ouderdom of ziekte of oppas thuis. Gedenk ze allen. Heere, zegen ons in de vergeving van onze zonden. Zegen ons ook in onze gaven. En dat de gaven ook besteed zouden worden tot het doel waarvoor ze gegeven worden. Uiteindelijk tot de eer van uw naam en tot heil van de naaste. Hoor ons in ons danken en bidden. Alleen op grond van het werk van de borg. Om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd en dan zingen we nog, zo ik niet had geloofd dat in dit leven, Psalm 27 vers 7 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.